Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria presenteert u het programma In gesprek met een priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Voor ons programma In gesprek met een priester zijn we vandaag te gast bij pater Theophile Maas in het Karmelietenklooster te Gent voor een gesprek voor Radio Maria. Hij werd geboren op 2 oktober 1925 te Loppem, nabij Brugge, en komt uit een gezin van 11 kinderen. Hij studeerde aan het college in Kortrijk, waar hij ook op internaat zat. Na zijn collegetijd, terwijl de oorlog volop woedde, trad hij op 18-jarige leeftijd in bij de Karmelieten in Brugge, waar hij zijn noviciaat begon. Vervolgens studeerde hij gedurende 3 jaar filosofie in het studiehuis van de Karmelieten in Gent. Ten slotte ging hij nog 4 jaar theologie studeren in Haasrode bij Leuven. De Dominicaan Monseigneur Langé wijdde hem op 5 augustus 1951 tot priester, terwijl hij nog zijn 3e jaar theologie deed. Na zijn 4e jaar theologie te Leuven deed hij nog een 2e jaar noviciaat, dat vooral pastoraal gericht was, en verkreeg hij ook de toelating om biecht te horen. Pater Theophile Maas ging nadien in vele scholen en colleges biecht horen en ging ook helpen bij de Giro in Varsenaren, waar hij later ook nog een bijbelgroep leidde. Hij was ook verantwoordelijk voor de 3e orde van de Karmelieten, ook wel lekenorde genoemd, en werd later ook overste van het Karmelietenklooster te Gent, waar nu nog 11 paters verblijven. In de Karmel wordt veel georganiseerd, onder andere een Holy Hour, elke week een heilig uur van aanbidding, waar heel wat mensen elke week op afkomen. Wij zochten de pater op in de mooie abdij van de Karmelieten in het centrum van Gent voor een boeiend gesprek. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier vandaag te gast bij pater Theophile Maas in het Karmelietenklooster in Gent. Hartelijk dank om ons hier te ontvangen.
Graag gedaan, we voelen ons vereerd.
Een eerste vraagje is eigenlijk klassiek, zou ik zeggen. U bent hier al een hele tijd en u bent ook al een hele tijd priester. En hoe bent u tot uw roeping gekomen? Lang geleden waarschijnlijk.
Lang geleden, ja. Wij woonden te Loppem.
Dat is tegen Brugge.
Dat is tegen Brugge, ja. En daar kwam veel volk bij ons thuis, want we waren met 4 kinderen en gastvrij. En ook de paters van 7 kerken, Loppem. Maar ook een paar karmelieten, die ijverende voor de missie, kwamen daar een potje koffie drinken en wat bedelen voor de missie en wat vertellen. Mm-hmm. De eerste positieve beïnvloeding in die richting was dat een oude pater met zelf ingekleurde dia's over de kleine Theresia, kwam vertellen over Theresia van Lisieux, waar wij dan kinderen en de geburen zaten. En dat heeft mij geboeid, niet zozeer de inhoud van wat hij toonde, het was vergelijkbaar, dus immer 6 of 7 jaar, maar die sfeer en die pater en zijn enthousiasme zo. En vermoed dat daar al een eerste duw gegeven is. En dan waren we in de kruistocht en gingen wij regelmatig de komedie en de biecht, zo, en de onderpastoor, de kapelaan, was een ijverig man, veel meisjes naar het klooster gebracht. En toch ook wel op de parochie in 1 jaar of 10 tijd, dus er is dan 12 geweest, toch wel een stuk of 6 priesterroepingen. Mm-hmm. En ik herinner mij niet dat hij daar uitdrukkelijk naar verwees, maar wel Jezus graag zien, bidden en thuis gehoorzaam. Dat is een klassieke ding voor een kind, mm-hmm. maar in een sfeer, en dat was een bijzonder ijverige man. Hij kwam met zijn fietsje bij ons thuis. En dat heeft mij geconfirmeerd onbewust in die richting. Maar dan moet het doorgebroken zijn toen een lid van de seculiere karmel, dat zijn leken die aangesloten zijn bij de orde, mm-hmm. en die maandelijks samenkomen. Een lid daarvan was ziek geworden en was in het bejaardenhuis van Moppen en kwam wekelijks een wandelingetje doen, zijn potje koffie bij moeder, wat praten. Wij waren aan het spelen in de gracht voor ons huis, wat broers en zus naar kinderen. En dat spel was Pietje Haak. Spelen in de gracht en de anderen moesten daar overspringen, wij moesten ze haken en in het gevangen de gracht krijgen. En die man stond dat te bekijken en kwam, als hij terug met zijn potje koffie, verlicht waarschijnlijk, kwam weer langs en zei al meteen tot mij, doet gij dat goed? Zouden gij die beter mensen vangen dan Pietje Haak spelen? Ik was misschien 10, 11 jaar.
Dat is toch een moeilijke vraag op die leeftijd.
Een moeilijke vraag, ja. Ik weet niet wat ik geantwoord heb. Maar ik weet wel dat dan enkele weken later die pater met zijn diamontage van een tijd terug op bezoek kwam. En dat hij mijn oudste broer en mij een keer wilde spreken persoonlijk in de mooie kamer. En daar vroeg hij, wat had jij willen doen met uw leven? Je wordt nu toch groot, straks naar het college misschien, wat zou je willen doen? Ik weet nog, van al wat ik gezegd heb, weet ik nog dit, dat ik zou willen veel goed doen. En dan heeft hij bemiddeld dat ik bij de paterschap in Kortrijk het internaatcollege gedaan heb.
Ah, in Kortrijk.
Kortrijk.
Ah, ja, oké.
Dat was toen juist voor de oorlog en de oorlog.
En waar woonde u toen? U woonde in Brugge toch? Ja, in Brugge. Dus dat was toch een hele afstand dan?
Een hele afstand, ja. Maar extern was bijna niet mogelijk, want het was juist voor de oorlog en binnen de oorlog. Mijn oudste broer zat in Brugge, het college. En we waren nogal plaaggeesten en waren veel ruziemakers. Daarom zeiden ze, het is misschien toch niet slecht dat hij niet op hetzelfde college zit. En toen was ook wel goedkoper toen, we waren met 11 kinderen thuis.
Oh. Hoe reageerden uw ouders daarop? Waren ze blij of hadden ze toch liever
Moet ik nog zeggen ook, ja, mijn moeder, misschien voordat ik naar het college ging al, maar dan zeker als ik op vakantie was uit Kortrijk, en dat was toen in het begin maar om de 3 maanden, later om de 6 weken. En we gingen dan naar de kerk alle dagen. En we oversliepen ons soms eens, dat ze wel zeiden, moet je naar de mis niet vandaag? Allee, we waren dan hè, aan de broers en zussen. En nog dikwijls fluisterden ze dan aan mijn oor, zie dat je vraagt aan Jezus wat dat je moet doen. Hè? Je wordt groot, vraag wat dat je moet doen in je leven. En dat heb ik dikwijls dan aan Jezus gezegd, zeg mij wat dat moet doen. Nog altijd niet weten zo. Want op het college bij Pater, zo waren een juvenaat, speciaal voor jongens die dachten aan priester, maar nog zonder dwang. En er waren er altijd toch op de 10 een stuk of 3, 4 die priester werden. Hè. Ja. En zo ben ik normaal met 2 collega's uit de retorica naar Brugge officiaal bij de Paters ingetreden.
Bij de Paters?
Karmelieten in Brugge, ja. En dan de toen lange, lange weg van de vorming, de opleiding. 2 jaar officiaat, 3 jaar filosofie, hier in Gent, dat was studiehuis. En dan 4 jaar in Leuven, Haasrode, bij onze paters theologie. En dan terug naar Brugge voor 2 jaar officiaat. Maar in 3e jaar theologie werden we al priester gewijd.
Oh, toen al?
Ja. Okay. Ik was dus op mijn 18 als ik intrad. En dan 2 Brugge, 3 is 5 en 4 is 3 is... 8 jaar later toch, was dat 26 jaar, de gewone leeftijd toen van die tijd om priester te worden.
Maar uw ouders vonden het dus een goede keuze?
Die waren zeer gelukkig, al hebben ze mij altijd gezegd, zij vrij. En mijn vader voelde nogal veel voor de dentoristen. Die kwamen op Loppen en in die tijd in de Vipal, de missiepreken, de zending, met veel tamtam en veel geweld. Mijn vader vond dat enthousiast. Dat waren maar volle kerken en donderpreken. En de karmelieten waren in zijn aanvoelen, te stille, hij ziet niet veel. Ook kwamen ze, 1 of 2 jaar kwamen ze voor ons, die vrouwenschapelier, toch preken in de kerk bij ons. Mm-hmm. Maar dat heeft me niet overtuigd van dat er dentristen te gaan. Maar ze is een beetje toch een stuk geconditioneerd, ook in zijn roeping en in zijn keuze. Maar ik heb mij nooit beklaagd.
Dus je bent dan naar het seminarie gegaan in...
Naar het noviciaat in Brugge.
Een noviciaat is het, Brugge, zo, oké. Okay. En daar kreeg je dan een opleiding?
Daar kregen we dan opleiding
van de
spiritualiteit van de Karmel.
Ah, dat is
specifiek. In het gebed en in leven in de gemeenschap, hè. We hadden dan het jaar voor mij 3 en wij maar met 5 waren dan 8 jonge man met een gemeenschap van een stuk of 10 paters.
Oh ja.
En, dat was dan volop oorlog.
Oh, dat was tijdens de oorlog?
Ja, van 43 tot 45.
Oh, en gaf dat problemen dan?
Ja, wel, het was een probleem vooral om het eten te vinden voldoende. En dan ook als beweging en mogelijkheid van de recessie te gaan volgen, dat bestond bijna allemaal niet. Maar dus... Vooral dat we toen nog in Pei rondliepen, ook op de fiets. En het sperrengebied aan de kust mocht genieten van de Duitsers. En de financiën waren er niet om hier of daar naartoe te gaan. Zo, het was een heel besloten leven, maar zeer broederlijk en zeer familiaal. Mm-hmm. En als karmeliet altijd toch herbrond in de ontmoeting met de Heer.
Ja.
2 uren gebed, lange offices, de mis elke dag.
Wat was het specifieke dan? Was een dag ingedeeld in bepaalde onderdelen dan?
Ja, we hadden een zeer, nou, niet zijn rigide, maar toch vast schema dat voor een stuk nog bestaat, maar wij gewijzigd wordt volgens de eigen situatie van het klooster. Dat was toen heel vroeg opstaan, 5:30, 6:00 morgengebed, een stil uur, een vol uur stil gebed. En dan de mis, maar niet in de kerk, maar met de jonge man samen. Niet al te creatief, nogal klassiek, tridentijns, in het Latijn nog.
Ja, 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 het was voor de oorlog, voor het concilie nog. Hè.
Maar dan vind ik er een lied.
Ja.
En dan een sober ontbijt. En dan in de vanmiddag hadden we altijd 1 of 2 uur les. Over Jan van het Kruis, over de Heilige Schrift. Niet altijd zo hoogstaand van niveau, maar toch wel dichtbij. Voor 5, 6 jonge mannen die vragen stelt. En vertrouwelijk zo. En regelmatig kwam dan een pater, een missionaris op vakantie. Of iemand die in Leuven studeerde en een keer een weekje langs. En die vertelde dan zijn de cursus na. En dan op de middag hadden we dan middaggebed. Kwartier, middagmaal. In de namiddag handwerk of sport of wandeling. Of regen. We zongen veel en muziceren graag.
Mm-hmm.
Met een ensemble van fluitjes en banjo's. Mm-hmm. Ja, er was veel leven in de winkel toch hoor.
Ja.
En dan 5:00 was dan weer een uur stille gebed. De vespers en avondmaal. En dan stille tijd. Ja. En wel nachtofficie nog. Moest het dan nog om.
En dat betekent dat?
11:30 stonden wij op.
Terug in de kapel?
Terug in het koor tot 1:00.
Oh,
dat was zwaar, vooral dat in de winter koud was. He.
Alleen
een klein kacheltje en een rood koor. Maar dat heeft ons toch alleen een basis gegeven, denk ik, van het leren offeren en de realiteit van het leven.
En dus na het noviciaat, wat volgde er dan?
Ik kom dan naar Gent voor de filosofie.
Filosofie.
Want toen eigen studiehuizen, zoals de meeste congregaties aan orde. En Gent was dat. Wij hadden 3 jaar, omdat ze terecht, dacht ik, het schema van een biddende communiteit wilden integraal laten volgen.
Mm.
Dus wij hadden maar 1 uur of 2 keer 3 kwartier les op een dag. En maar 4 dagen in de week.
Oh ja.
De andere dag was wel wat studie, een boek bestuderen en zo. Ik heb een conferentie voorbereid. Maar volgden dus de stille uren gebed en waren veel tijd als gemeenschap samen.
Mm-hmm.
Dat is wat Theresia altijd al gewild heeft. Een kleine communiteit, echt sterke gemeenschap, geest zo. Mm-hmm. En vele uren voor gebed, voor intimiteit met de Heer.
Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Wanneer bent u dan precies priester geweest?
Van Leuven, Aasrode.
Ah,
dat was in 37 daar.
Ja.
En dan waren we daar 4 jaar theologie in haar eigen huis, oké.
Ah, ja.
En dan 3e jaar ben ik dan gewijd in 51.
Door wie was dat?
Monsieur Lagé. Was een missiebisschop uit Denk, Congo. Vermoed Dominicaan.
Ah, een Dominicaan?
Ja. Die dus terug in het land was en in Soete, in Soete, in Knokke, bij de Dominicaan op rust was. En die werd dus gevraagd om wijdingen te doen, hè. Toen waren er veel wijdingen, kleintjes en grote. Dat was bij de Dominicaan. Hè. De Dominicaan in zijn eigen huis.
Ja.
Met, als ik goed me herinner, 42 wijdelingen.
En allemaal
van alle soorten?
Of?
Nee, van alle soorten.
Oh ja, oké.
Okay. 5 Dominicaan, denk ik. Een paar scoutisten. Van alles.
En werden die allemaal samen gewijd?
Allemaal samen gewijd, ja.
Amai.
Dat was een indrukwekkende viering dan.
Ah, dat moet wel.
Met de familie was beperkt. Mocht maar mijn ouders komen en 2 van broers en zussen. Maar mooi, ik herinner me dat nog.
Het is toch vreemd dat hij eigenlijk niet de gewone de bisschop van het bisdom was, bijvoorbeeld, ik weet niet, misschien kardinaal Mercier, nee, of wie was
ik
het?
Ik ben zo door 3, 4 verschillende bisschoppen gewijd en geen enkele bisschop van diocese, van diocese.
Nee. Nee.
Altijd missiebisschoppen, witte pater een keer nu. Ik weet niet wat hij noemde, een schutist. Kreeg ik al zien van onze eigen monsieur Dreere. Ja. Voor het subdiaconaat geloof ik. Dat was dan een eigen kapel bij ons in huis, met 3 of 4 samen, monsieur en Tim dan. Dreere was missiebisschop in India.
Ja. En dan, als je dat priester gewijd was, was je dan ook meteen volwaardig karmeliet?
Moest nog een jaar studie doen, wat een stuk pastoraal was. En daarna hadden wij dan nog een pastoraal jaar en een 2e jaar noviciaat. Er werd toen enorm veel tijd, ruimte, lange tijd besteed aan de vorming.
Hoe lang duurde dat in totaal? Was dat,
dat was in totaal
10 jaar.
10 jaar, ja. 10 jaar, ja. Dus we kwamen dan terug naar onze studies, als we door waren, naar Brugge. Bij mij was dat 2 jaar, voor een medebroeder was dat 1 jaar, omdat hij al voor hij intrad wat gestudeerd had. Mm-hmm. Ja, dus 2 jaar noviciaat, dus novice eigenlijk, in het noviciëren, mm-hmm. maar wel al preken onder leiding van een pater, pastoraal inoefenen, echt gaan horen. Ik heb toen bij de jeugd gewerkt zo, zover ons leven dat toeliep.
Precies, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Wat was dan de eerste opdracht die u kreeg van zodra...
Dat was dan naar het bisdom voor de juridictie, zoals, want dan mocht priester gewijd, want mochten nog geen biecht horen. Je moest dan nog een speciaal examen gaan doen.
Ah, ja.
En dat moest in het bisdom. Daar moest een bisschop een zegen overgeven. Hij of een afgevaardigde. Maar we hadden geluk, want monseigneur Voor de Smet was juist gestorven of ziek. En het was de vicaris-generaal die zei, ik zat in maar, vader, we hebben gestudeerd en zijn er doorgeraakt. Het zou wel goed zijn, zeker zijn. Ik zei, moet geen worden, monseigneur. Ik ga geen verhaal staan, doe geen maar, zegt hij. Dus dat was het examen voor juridictie.
Ah, ja.
En dan in veel scholen en colleges, he. Jongens en meisjes.
Dan hebt u lesgegeven dan?
De biecht gehoord vooral.
Ah, biecht gehoord. Ja, oké. Okay. Ja.
Nee, want na die 2 jaar dus, met bescheiden pastoraal, als ik sprak over de jeugd, was zo in de Hiero in Varsenaar, is een dorp niet ver buiten Brugge, mm-hmm. waar ze de pastoor het niet kon doen, had te veel werk, zei heel terecht. Giro-jeugd, meisjes, jongens, van alles. En een van mijn zussen woonde daar langs. Mijn zus kwam mee, die pastoor vragen, zou dat toch niet kunnen. Allee, in de vakantie een keer een kamp mee doen en een keer een woordje zeggen en een keer allemaal komen. En na aarzelen heeft de overste dat toegelaten. Nee.
Ja, ja.
En zo ben ik dan regelmatig naar Varsenaar gereden. En later dan nog voor een bijbelgroep, jaren. In familieverband, zo heel mooi. Veel vreugde aan beleefd.
We gaan er straks zeker op terugkomen, maar we gaan nu eventjes onderbreken voor een stukje muziek.
Ja.
Stay,
Ja, beste luisteraars, we bevinden ons nog steeds hier in Gent, in het Karmelietenklooster bij pater Theofiel Maas. U hebt mij daar straks gesproken over een bijbelgroepje. Wat deed u daar eigenlijk en wat gebeurde er in dat bijbelgroepje?
Dat was in de tijd, toch enkele jaren later, na onze vorming, de tijd van het concilie, als men dus de teksten in Nederland begon te lezen.
Dat was de jaren 60 dan
ongeveer. 60, 70. Dat dan ook de mensen in parochies de Bijbel wilden lezen. En die mee waren zeker niet aan de nieuwe manier om de Bijbel te lezen. En dan weer dan diezelfde zus die in naam van de pastoor kwam vragen voor de jeugd te helpen, kwam ze weer. Zouden jij niet elke maand een keer een avond komen aan huis, bij ons of wel bij de andere mensen in Varsenaren, om de Bijbel voor de maand, de liturgie van de maand of van de volgende zondag te bespreken zo. Aarzelen bent er nog vol met de fiets, want van linkske. Mm-hmm. Maar ik heb er enorm veel deugd aan gehad. Zo, er waren hartelijke mensen, hongerig naar het woord Gods. Ik vraag me af, dikwijls, hoe hebben die mensen dat vroeger kunnen verwerken, alles in het Latijn, geen letteren verstaan, en toch dat moeten van leven. Nee. De pastoor gaf wel een beetje uitleg, maar dat was zeer primitief van die exegese. Mm-hmm. En toch waren ze daar gelukkig en hongerig naar. Maar nu konden ze een keer mee bijten in de taart.
En wat gebeurde er dan precies? Werd er een stukje evangelie gesproken?
We lazen een stukje evangelie, zongen een lied, wat stilte. En dan gaf ik een inleiding van een kwartier, 20 minuten en dan vragen. Nee.
Ah ja.
Zo de tijd van het geloofsboek, in onze bisschoppen. En confronteerde nogal vaak met een hoofdstuk in dat geloofsboek, dat ze voorhand moesten lezen. Eerst hadden dan liggen, dan brandde toch mee. Daar zat oud en jong zo. Maar ik moet zeggen, Varsenaren en de aanpaalde Sint-Andries, dat waren zeer vurige priesters en vurige parochies zo. Mm-hmm. Maar er was iets te doen, op alle niveaus zo. Hè. Ik heb dan enkele jaren dat gedaan. En dan ben ik daarna, ben dan overste geworden, geloof ik, in Kortrijk of iets.
Ja. Ah ja, maar u hebt daar straks nog ook gezegd dat u in het Leuvense, dacht ik, ook nog in scholen...
Biechtoren was in Brugse.
Ah, was in Brugse.
Die 2 jaren, hè. Er scholing, 2e jaar noviciaat en pastoraaljaar, dan heel veel. En daarna, als ik op college was, was ik ook biechtvader op het college.
Ah, okay.
En soms dan een keer in een aanpaald school, Zaffelaar of Lokeren.
En kwamen de leerlingen gewoon bij u te biechten of moesten dat toen echt organiseren?
Dat was klassiek, dat was toen nog klassiek. Dat was niet echt verplicht, maar de surveillant bij ons op het college wel niet. Daar was er meer vrijheid. Maar als ik dan andere colleges zei, zat de surveillant vooraan in de zaal en riep af, is plaats bij pater Maas. Hinter zit er maar één meer. Aanschuiven. En dan stond die op, per mij of per 3. En kwam dan te biechten.
En dat was van alle leeftijden, tussen 12 en 18?
Dat was dan van 18 jaar, ja.
Ah ja, vanaf 18 jaar.
Nee, tot 18.
Tot 18.
Ja.
Ah, ja,
okay. Af en toe met een kleine nuance, toch wel, leek in Brugge, Sint-Leo College, tot eer van dat college, was er een principaal, noemden ze dat, die zei dat dus routinewerk een beetje, ik weet dat wel, maar ja, je kunt dat toch niet afschaffen ook, zegt hij. Ze gaan dan nog tenminste nog een keer de biechten. Mm-hmm. Maar moest je kunnen, zegt hij, een keer per maand kom los van die biechten. En namiddag gekregen bij een bureau. En we gaan dat aankomen. De gesprek met de pater. Zoals nu gesprek met de priester, gesprek met de pater. Mm-hmm. En daar heb ik schone momenten beleefd. Mm-hmm. Soms zat je daar een half uur voor niets. En dan kwam er al met een keer 3, 4 in een uur tijd. Met serieuze problemen, roeping of andere moeilijkheden. Nee. Mm-hmm. Dat was heel vruchtbaar. Het andere was waarschijnlijk ook vruchtbaar, die andere biechten de genade werk, maar het was toch niet voor deze tijd.
Als ik het hoor, dat is toch eigenlijk een vreugde om dat te mogen en te kunnen doen.
Ja.
Dus mijn volgende vraag is dan, ja, de vreugde van de priester, kun je daar iets over vertellen? Hoe dat u dat ervaren
op
heeft?
Op veel gebieden is er vreugde, met de zorgen ook. Hè. Maar ik denk toch, als de basisvreugde er blijft, dat ze niet zo rap verwoest wordt. De basisvreugde voor mij, dat is Jezus kennen. Mm-hmm. En door hem uitgenodigd worden om zijn vriend te zijn. Hè, om in vriendschap met Jezus te leven. En dan langs hem de Vader, de Geest. Mm-hmm. Dat zegt hij zelf. Hè, dit is het ware leven, dat zij u kennen, Vader. En degene die je gezonden hebt, dat te mogen ontdekken. Dat is een genade, hè, van geloof. En daar proberen in te leven, dat geeft voor mij als christen, maar zeker als priester, met die nuance, dat je dan in dienst roept nog erbij. Dat geeft een basis waarmee je overal ben altijd gelukkig geweest. Zo. En elk werk, al was het niet altijd even, bijvoorbeeld in het college moest ik dan wiskunde geven en Grieks. Dat was toen de boot. Lag mij niet. Maar ik ben er toch niet ongelukkig geweest, want Christus zei dat hij had gehad. En dat hoorde dan in het pakket van vorming van onze jeugd. He. Dat is de basis vreugde, denk ik, die God mij gegeven heeft. En waar ik probeer van te leven, zo. He. De vriendschap met Christus en de dienstbaarheid aan hem en zijn mensen. Dat is tegelijk een verantwoordelijkheid, he. Want elke dag staat je dan toch als priester met die trouw aan die vriendschap met de Heer, onder andere celibaat daarin. Maar ook met de dienstbaarheid, he. Allerlei vormen, gezinswerking daar, jeugd, biechten horen. Maar ook wel een keer dat de overste zegt, of bisschop roept naar onze overste en zegt, ja, ik zit daar in Esten. Het is daar jubelviering van Maria en leden bijvoorbeeld. Heb je daar geen pater die dat kan ik 3 dagen komen breken? En ik zeg, mens, toch leden, ik ken er niemand. En wat voor een volk is dat daar? En dan toch gaan en zeggen, ja, dat is mijn vreugde, gaat. Die beschikbaarheid van Jezus, mijn vreugde is het willen van de Vader te doen, zegt hij. Dat moet toch zeker elke priester, denk ik ook, proberen en daar vreugde leren in vinden. Komt er wel een keer terug met de zaal, je bisschop, je had dat beger niet gevraagd. Het verloren moeite. Maar dat toch, ik heb mijn plicht gedaan. Het plicht in de zin van trouw aan de Heer en wat hij vraagt. Ja.
Hebt u ook de indruk dat je dichter bij Jezus staat als priester dan als leek?
Met de praktijk die ik nu de laatste jaren heb, durf ik dat niet zeggen. Want er zijn leken die zeer begenadigd zijn. He. Had gisteren nog zo iemand, een meid moet niet werken, eentje van Antwerpen, van 17, hen komen bezoeken. En de kerk stond open en komt binnen en zegt, kom een keer niet biechten, zegt ze, want ik ga elke maand te biechten, maar een keer spreken, want dat zit toch karmelieten over mijn gebedsleven. En men is mystiek begenadigd. Zeer, zeer dicht bij de Heer, zo voortdurend dan binnen. Dan zegt, moet voorzichtig zijn, he. Maar het is wel een eigen genade die typisch is. He. En die toch uitnodigt om tenminste evenveel als die juffrouw dicht bij de Heer te zijn en even beschikbaar voor hem. He. Maar de graad zo van vriendschap met Heer kun je nooit meten natuurlijk.
He. Nee, maar je zit bijvoorbeeld in de Eucharistie, kom je wel heel vlak bij.
Dat moest ik zeggen, dat is een van de kernmomenten waarin je probeert je geloof in zijn uitnodiging en de ervaring van zijn nabijheid te proeven. He. Het woord beluisteren en verkondigen. U offeren aan de mensen die geweest zijn. Ik van nou, de mismoek die juffrouw aan de Heer aanbieden. He, en zeggen, ze bedankt voor zo iemand. He, en dat ga je dat wel leren kennen. Ik heb daar gezegd, moet dan met dat spreken over de vreugd zijn. Hij zei een van die vreugd. Voortdurend krijg je te tekenen. He. En dan de communie, de vereniging met Christus sacramenteel, was ook brengen aan de mensen toch. He. Ja, de Eucharist blijft toch het schoonste uitvinding van Christus om zijn vriendschap en zijn aanwezigheid gestalte te geven. Van zijn kant uit en van onze kant door, denk ik.
Want je hebt alle aspecten toch ook in het Eucharistie. Je hebt de verkondiging, je hebt de waarlijke aanwezigheid.
Ja. Ja. En ook de gemeenschap. Dat was een laatste puntje, maar er komt nog een paar tussen. Ja. Die ik wilde noemen, de laatste jaren helpt mij dat meer het kerk zijn zo. Hé. Ook met mensen die je maar half kent zo. Dat gisteravond was hier in mei, waren dat toch wel 344 mensen in de kerk zo. Hé. Er waren er ook enkele van kennen, maar de meeste niet. Maar dat besef zo, een nieuwe maand, Maria, is toch familie allemaal. Hé. Het zijn die van God en het zijn de mijne. Een paar die ik gedoopt na in de tijd, die er ook zaten. Ja. Dat besef zo, hé. Je bent toch geen drenkeling eigenlijk, en geen een eenzaad. En je hebt altijd Christus, maar ook Christus in zijn kerk, in de gemeenschap. En zelfs voor de communiteit onder ons, we zijn nog met 11, maar 2 in een bejaardenhuis. Dat kan ook wel een beetje vrucht van mijn jaren zijn. Dat gezegd, je hebt een thuis toch, hé? Niet alleen een dak boven je hoofd en een tafel waar de keuken eten brengt, maar je hebt medebroeders, je bent kerk, je bent de eerste christenen, hé? Waar alles gemeenschappelijk is. En als ik ziek word, weten ze gaan voor mij zorgen, gaan hun best doen. En als ik sterf, gaan er veel medebroeders mislezen en elk jaar opnieuw zeggen, die datum is Theofiel gestorven, we bidden voor hem en hij spreekt voor ons ten beste. Die een openheid en ruimte zo. Ja. Dat vind ik toch merkwaardig in ons christendom. En dat is het begin van de kerk toch eigenlijk. Ja.
Absoluut.
Dus ook dat. Maar tussenin dacht ik nog, andere sacramenten zo, of toch dichtbij. Ik had dat voorbeeld van het gesprek van mensen die komen met hun zorg, met hun vreugde. In een stad als Gent, alle grote steden denk ik. is dat toch enorm. Want er leeft aan miserie, aan gebrokenheid, aan gekwetstheid, aan neiging van depressie zo. En dan een keer de mensen weer een gebroken reet niet breken, maar weer recht trekken. Nee, de vlaspunt een keer weer aanblazen. En dan die mensen zien ween, heel dikwijls beginnen ze te ween, en dan toch wat getroost weer op stap gaan. Nee. En dan ween, naast de wand moeten ze terugkeren, maar ik ben er nog een keer als het God belieft.
Maar je hebt, je hebt heel veel troost te brengen, hè?
Ja,
dat is voor
ja, veel troost, en veel troost te krijgen van die mensen. Ja. Sacramenten, biecht en gesprek. Nu in de paastijd had ik dikwijls de ervaring van. We wisten wel een keer uit met de medebroeders zo. De een vertelt maar meer, de andere. Ik geef u twee voorbeeldjes. We hadden de zaterdag voor de Goede Week een vroege pauze om wereldwijd een biecht- en boetedag te houden. 24 uur aanbidding en biechtgelegenheid. En onze bisschop, die ons goed kent, had gevraagd: willen jullie dat op drie geplaatsen in ons bisdom, jullie voor hen dat doen? We hebben dat aanvaard. Ja. Veel hulp gekregen van andere priesters en van jeugdgroepen en zo. Want er was constant 24 uur en constant praktisch bijna voortdurend biecht. Een keer eentje en dan nog een keer tien en dan een keer een kwartier niets en dan weer een hele file. In de vroege morgen. Ik had s'avonds al wat geoord, dat is morgen van 6 tot 8 was het mijn beurt. Vroeg morgen een stuk of 4 mensen. Als ik gedaan heb, ga ik achteraan in de kerk zitten, wachtend op de volgende. Komt een dame, ik herinner ze niet, maar ze was waarschijnlijk te biecht geweest bij mij, naar mij toe. Broeder, zegt ze, je bent van harte bedankt. Ik zeg, waarom dan? Ik ben te biecht geweest en ik heb er zo'n deugd van, als een nieuwe mens, zegt ze. En kom terug. En dat zijn geluksmomenten. Ja. Je zit er onbekend, neutraal, ja. Een vreemde dame. Komt daar zijn, want geluk dat er nog priesters zijn en dat er nog een biecht is en dat het mag terugkeren. Nee. Dat is toch wat, hè?
Inderdaad.
Biecht is niet dood en dat blijft toch een geniale vondst van de Heer weer. Hè.
Dan mag je meewerken met het verlossingswerk van de Heer, dat is toch fantastisch. Ja.
En ondertussen waren we altijd met twee. Een bisschop is 2 keer 3 uur geweest, onze eigen bisschop. Mm-hmm. 2 Augustijn, een Dominicaan. 4 priesters van Christen zijn ons komen helpen om dat te stofferen. Wij konden dat alleen niet aan. Mm. Mooi was dat. We stonden allemaal verbaasd, want het was tamelijk laat aangekondigd van Rome en toch nog klaargekleed. Een ander in diezelfde lijn. De volgende dag belt iemand naar onze portier en zegt: ik heb gehoord dat er iets te doen was, een soort biechtviering, maar ik ben gehandicapt, kan niet buiten. Wat is dat geweest en is er een broeder die een keer gaan komen? Voor mij, ja, vragen de broek zal een keer gaan. Een burgerlijke ingenieur die hier in de haven gewerkt en nu een ongeluk had, heeft dan een been kwijt of dan niet werken, kan weer gaan. En zit dus thuis. He. En ik ging om de zondag naar de kerk, zegt hij, en af en toe een keer of 4 per jaar naar de biecht nog. En dikwijls bij de praters, zegt hij. Zeg wel, we gaan dat goed doen als je de maders al kent. Dus biecht, communie en dan een dankgebed of 2. En terwijl ik dat dankgebed zet, ik had een briefje mee, kan ik niet voort van ontroering. Traan rond uit zijn ogen. Ik zweeg even, maar ik deed dan voort. En als ik dan gedaan heb, zegt hij, daar moet je toch een druppel op drinken, zegt hij. Ik zeg, waarom nu? Ach, zou dat toch genade, zegt hij. Dan voelt je dat, ach, dat doet mij deugd, zegt hij. Zeg, we gaan dat drinken. En nog, het was nog niet uit mijn glaasje, zegt hij allemaal een keer. Mag ik ook een lied zingen? Dat ik mezelf vreugde moet zingen. Nee.
Ja.
En het was iets van in de tijd van de plechtige communie, denk ik. Dat ik niet kende. Maar het thema was ergens aan de plechtige communie. Wij beloven nu Jezus uw vriend te zijn. Gij gaat voor, gij zijt het leven. En wij zullen nu alles geven, niets in die hart zo. En dan kon ik het niet meer spreken van ontroering. Zo'n mens die volgens het leven gestaan heeft. He. En die is ook kinderlijk. Die eenvoudig zijn vreugde uitzingt eigenlijk. Mm. Ik was met de fiets. Ik zeg, ik heb nog werk. En hij komt nog sukkeld met zijn stokje tot aan de deur. En roept mij achterna. Mag ik bellen als ik nodig heb dat hij terugkomt? De vroeg, het smaakt maar nog.
Mm-hmm.
Zo zou het moeten zijn toch. He. De sacramenten, Gods genade. Het smaakt maar nog. Het is geen vloek, het is geen verwoord. Het is een hulp, he, de tafel van de Heer. Ja. Dat zijn vreugden van de priester toch. He. Maar ook daarnaast toch de dagen van, het is niet altijd vertroosting, he. De misvieren.
Waarschijnlijk niet.
soms een conferentie gaan geven en daar dagen maar 7 oude mensen op, zegt hij al. Biechtoren en dan een man dat die zijn start terug en het is hetzelfde. 5 keer, 10 keer hetzelfde. Maar weten dat je niet alleen zit, dat je in de naam van de Heer dat doet en dat hij dan toch al zaait, wint en de oogst rijpt waar hij wil en wanneer hij wil. Een van de mooie herinneringen die mij veel deugd gedaan heeft, ik was nog geen priester, maar ik was in de pastor, toch juist priester geweest, in die pastorale jaren te Brugge, ging eerst naar mijn ouders in Loppen en ik bots onderweg op de veldwachter, de champetter. De man die toen politie was, dat was geen politie op hem, dus wat toe, zegt Ile. Mm-hmm. Ik stap van zijn fietsje en zegt tegen mij, ach, maar Gerard, mijn doopnaam was Gerard. Maar Gerard toch, jong. Wat had hij nu gedaan? Zo'n goede jong, zegt hij. Ik wist niet of hij pijn had, dat ik verloren was voor de wereld, voor zijn dorp. Zeg, ja, God roept daar hij wil en ik voel me gelukkig. Het is ook een brood, zegt hij. Maar hij corrigeerde zichzelf. Toen hij op zijn fiets stapte, ik was te voet, hij was met de fiets, keerde hij zich om en stapte nog graag en zei, we zijn toch gelukkig dat je er bent, zo'n jongen, zegt hij. Dat was een bevestiging van het priesterschap, van me niet bij persoonlijk, misschien ook een beetje mij persoonlijk, maar toch, dat ook die gewone man, die misschien niet naar de mis ging, ik weet het niet, die zegt, ja, maar het is goed dat er toch zijn, die de priester in deze tijd en de individuele mens, hoe gebrekkig misschien ook, dat hij ergens een waarde en een horizon openhoudt die de wereld dichtgooit telkens. Dus het is belangrijk toch.
Ik moet u spijtig genoeg eventjes toch onderbreken, want we gaan er nog eventjes uit voor een stukje muziek en straks gaan we weer verder. We bevinden ons nog steeds in het Karmelietenklooster in Gent, bij pater Theofiel Maas. We hebben het daar straks al gehad over de vreugde van het priesterschap. Maar misschien toch een bijzondere vreugde voor elke priester, zou ik zeggen, is Maria, moeder van de kerk, moeder van alle priesters. Wat is de relatie daar? Hoe zie je Maria? En is zij zo belangrijk voor de priesters?
We hebben al thuis Maria laten leren kennen. Mijn moeder noemde Marie, Maria. En mijn oudste zus was, zoals klassiek in die tijd, Maria. En mijn oudste broer, Jozef. Mijn vader en moeder hadden, kwam uit het Waasland, hadden een gezonde, niet zo uiterlijk altijd merkbare, maar toch innerlijke vertrouwen, vooral vertrouwen op Maria en Jozef. In alle situaties werd die, want die zijn erbij gestuurd, maar kwam dat boven. Mm-hmm. Oudste broer bijvoorbeeld, op het einde van de oorlog was er veel een soort groep.
Soldaten.
En veel jongens in de gestorven. Mijn broer was door een dokter praktisch opgegeven. En dan anseneerde moeder op zijn ziekenkamer. Die was toen 18 jaar, denk ik. Een soort kapelk met Sint-Jozef. En ging ze daar met mijn broer bidden. En die had wat geërfd, want zekere keer was dan moeder de dokter gekomen en weggegaan. Die had waarschijnlijk aan moeder gezegd, er niets garanderen, maar nog niet veel beterschap. Dan geen penicilline bestond, nog niet en zulke dingen. En dan is moeder waarschijnlijk geweend, weet het niet, maar ging ze dan toch supplementair tot bij mijn broer. En dat was uit zijn bed, omdat Sint-Jozef omgekeerd en in de hoek gezet. En zei onmiddellijk, we doen zoveel, moeder, en gij houdt van hem, hij moet iets doen voor mij, zullen. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft dat doorgespart. Ja. En in die periode, maar ook voor andere omstandigheden, gingen we in de maartmaand altijd op bedevaart naar een kapelletje, kwartier, 20 minuten van ons thuis, aan Sint-Jozef toegewijd. Dat zijn zo de verre herinneringen van Maria en Jozef. En ze hebben dat wel geërfd van mijn oudste broer, Jozef dus, heeft al zijn kinderen Maria gedoopt. Marie Roos, Marie Christine, Marie Philippe. Ik weet niet of ze allemaal besmet zijn met die devotie, de een min dan meer, maar ze weten het toch zo.
Mm-hmm.
Ik heb zelfs de twee jongsten nog gedoopt zelf, en dan zijn ze dus wel lieven, maar toch, Marie lieven, dat gaat ook. En ze dragen dat, denk ik, ik hoop dat er toch maar iets van overblijft. Maar dan, als tijd van de roeping was, het college bij ons, bij de Karmelieten, Maria is toch de moeder van de lieve vrouwenbroeders, hadden wij elke avond een Maria-lied. Was er een avondgebed en was er een Maria-lied. En dat was toch nogal dikwijls iets rond het scapulier of rond de moeder van de Karmel. Zo. We hadden een goede muzikant, pater Eligius, die componeerde en leerde ons dan liederen. Zodanig dat je dan toch wel half bewust, regelmatig de spiritualiteit en de verering voor Maria meekreeg.
U zegt scapulier, kunt u dat eens kort uitleggen wat dat precies is?
De scapulier, je hebt verschillende scapulieren, maar het scapulier van de Berg Carmel is, legende, authenticiteit aan Simon Stock, de generale overste van de orde in moeilijke jaren, 1200 en zoveel, als de Carmel verdreven was uit het land en hier niet welkom was, dat waren straatlopers en nietsnutten, en dreigde tot een onder te gaan. En hij was van de Berg gevlucht naar Engeland, zijn oorsprong, Simon Stock, Aylesford, en heeft dan veel geweend tot ons lieve vrouw. Dat zou wel historisch zijn. En gezegd dat u orde, dat zijn uw ordebroeders van de Bergen, niet verloren gaan. En dan zou hij een verschijning had hem, dat Maria zei, wie dit kleed van de orde, mijn kleed draagt, die zal blijven leven eeuwig en de orde zal niet vergaan. En dan is in korte jaren een heropleving geweest van de orde, heel veel stichtingen, altijd vanuit de medemotivatie van, dan zijn we veilig. Ja. Onder het ableven van ons lieve vrouw. En dat wordt gevierd op 16 juli.
Ah, ja.
En wij werden dus op college, als we zo'n jaar ongeveer daar waren, Kortrijk, werden wij het scapulier opgelegd. Zoals ze nu bij Toopsel nog dikwijls doen bij de kinderen.
Mm-hmm.
Vroeger kwamen veel mensen, omdat de vraag nu is dat zeldzaam. Maar toch af en toe. En de inkleding, het toetreden tot de seculiere Karmel, daar nog iets moet over zeggen, gebeurt met het opleggen van het scapulier.
En hoe gebeurt dat dan? Het is dus het abijt dat wordt aangegeven?
Dat is het scapulier, de bovenkleding.
Dus het is het abijt, ja. Ja. Mensen zien dat niet.
Het onderdeel van het abijt. Okay, ja. En zij daar vier op, tot onze vreugde eigenlijk. Vroeger droegen ze dat, en in Spanje zullen we dat nog zien, mensen op straat, maar dat een groot bruin scapulier, herklieren.
Ja.
Maar hier in de Mendelse Vaart dragen ze dat weer. Ik kom dan in processie voor de Maria-processie in de kerk. Met dat scapulier, dat ze duidelijk zien, want zij behoren tot de orde. Ze zijn echt aangenomen als kind, als zoon en dochters van de orde. Dat was even dus aan marge verlopen voor de derde orde.
Ja.
Maar Maria Devotie dan in het noviciaat kregen wij dus ook al een cursus over Mariologie, heel primitief. Die dan vooral toegespitst was op de aanwezige Maria in de orde van de Carmel. Want we hebben dan wel heel wat figuren, onder andere de pater van Mechelen, Michaela Sant'Agostino en een meisje uit Frans-Vlaanderen die in Gent gediend heeft en die echt mariale mystiekers waren. Mm. Enorm grote genade gekregen van Maria. En dat werd ons dan verteld om ons te bemoedigen, maar ook om een stuk historie van de orde. Hè. Zo hebben twee congregaties, wel Don Bosco, ook Mariaal, Trignon de Moffar. Maria laat blijkbaar ook haar mensen die zich aan haar toewijden zo, niet los. Thuis heb ik dat gezien, maar ook in onze orde, zie je nog tot op vandaag. Ja.
Mm-hmm. We gaan misschien eens terug naar het begin van de Karmelieten. Door wie is de orde gesticht en in welke tijd en hoe is dat dan geëvolueerd?
Geen stichter, wij beroepen ons op de profeet Elia en de profetenzonen. Verschillende eeuwen voor Christus woonden op de berg Karmel. kluizenaars.
Die berg is in Israël, in Palestina. Ja.
Dat zegt op de Middellandse Zee, zeer schoon gelegen, zoals de kluizenaars waar ook je vindt. En daar woonde volgens de schrift duidelijk Elia, die heel wat volgelingen had, die daar woonden in grotten en die in de tijd van Albertus, patriarch van Jeruzalem, zich groepeerden. Uit noodzaak of uit, heel goed weten we het niet, er was ook toevoer toen van de kruisvaarders uit de 12e eeuw. Mm-hmm. En die waren westers en hadden misschien meer nodig aan organisatie, aan structuur. Wel meedoen, maar hoe zit dat? Moet je mijn bezit achterlaten? Dan moet je gehoorzaamheid zijn en mag je nog een keer naar huis? Al zulke dingen. En Albertus van Jeruzalem heeft met de verantwoordelijken toen, Procardus noemde hij, een regel ontworpen. Rond 1200.
En uit wat bestaat
en dat is gebleven. Dat is een beetje bijgestuurd wel met doorheen de eeuwen, zo even als ze naar het westen gekomen zijn, want ze gingen kluizenaars leven mogelijk. En heeft de pauzen toen dat urbaan twee, drie keer wat verzacht. Maar dus dan later is er een hervorming geweest, twee, drie keer, naar de strenge leefwijze terug. Hè. Onder andere door Theresia van Avila, Jan van het Kruis.
En wat zegt die regel dan precies? Kun je daar iets...
De regel was dus een regel voor kluizenaars eigenlijk. Ja. Ze zullen dag en nacht...
Dus het is een contemplatieve orde dan?
Ze zullen dag en nacht de Heilige Schrift overwegen en waken in gebed bij de Heer. Dat was het centrale voorschrift van de regel. Mm-hmm. En dan door handenarbeid voorzien hun behoeften en samenkomen af en toe voor de gemeenschap en de noden van de kerk. Dat was de openheid op een zeker apostolaat. Mm-hmm. Die toen minimaal was. Elia kwam aan zijn berg als Ahab Baal binnenvoerde en dat hij moest aankomen. Nee. En ze uitmoorden. Dat deden ze wel niet. Maar dat af en toe een keer kwam er een keer. Ja. Maar dan als de Turken ze verdreven hebben, de islam, zijn ze dus voor een deel uitgemoord. En de anderen zijn naar links en rechts uitgewaaid, onder andere naar de streek waar ze als kruisvaarders afkomstig waren of bekend waren. Sicilië, Italië, Malta. En zo ook Simon Stok naar Engeland. Heel ver, de vluchten allemaal over zee toen.
Naar Frankrijk en Spanje ook.
Marseille was een van de Marseille. Ja. Ja. Ik zei, in dat schapelied bekend was, ongeoord, hoe dan in 50 jaar tijd 20, 30 nieuwe stichtingen. Ongeoord. Er was blijkbaar een nood aan zo'n meer vergeestelijk leven en aansluiting bij broeders die daarvan leefden. Zo. Mm-hmm. Dat is dan het moeilijk om te overleven in het begin. Geen taal kennen, geen inkomen, cultuur helemaal anders. Waar vind je nog een stuk stil domein? Toen nog beter dan nu, maar toch. Maar Maria heeft ze dan goed doorgeholpen. Het was haar orde. En dat hebben de pauzen altijd herhaald. Zo, wees, draag uw titel, broeders van onze lieve vrouw van de Karmel, draag uw titel waardig en geef ze. En later in de constitutie staat er dat alle Maria-feesten, alle Maria-genaden, mysteries zouden vieren, met innige luister zo. Overal is ook een Maria-broederschap in onze kloosters, die nu wel een beetje uit de mode is, zodat veel opgevangen is door onze seculiere orde, de derde orde.
Je hebt de Karmelieten, maar ook de Karmelitessen, denk ik aan.
Karmelitessen,
was er Jan
Soret.
Een hele beroemde, moet ik zeggen, Karmelites geweest.
Al lang voor Theresia van Avila heeft dus een generale overste de nood gevoeld, waarschijnlijk de geestelijke leiding van vrouwen aan spiritualiteit van de Karmel, gebedsleven, maar ook aan gemeenschap. En is dus begonnen met enkele vrouwen te groeperen. En dat is de vrouwelijke tak van de orde, tweede orde noemen we dat. He. En het oudst bestaand klooster van die niet hervormde tak is Vilvoorde.
Oh.
Die zijn een jaar of 30 geleden dan de laatste 7 of 8 zusters in Vlaanderen overgekomen naar de hervormde Karmel. Maar er zijn er nog in de wereld van de niet hervormde. He.
Wat is het verschil tussen hervormde en niet hervormde?
Met de jaren waren die van geschoeide wel wat meer verburgerlijkt. Zo, mm-hmm. De incarnation, waar Theresia van Avila binnengegaan was, is uitgetreden omdat het te burgerlijk was en te groot, 120 zusters. Met allerlei problemen van de Gouden Eeuw van Spanje, rijk en dan toch hongerlijden soms. Mm-hmm. Is eruit dat het naar de oorsprong, kleine groepjes, gemeenschap, gebed. En zo is er dus bestaan er nog van de geschoeide Karmelitessen. Maar zijn de meesten toch met de tijd, ik geloof dat wij, onze zusters, talrijker zijn dan de niet-hervormden in de wereld. Ja. Mm-hmm. Maar naast de hervorming van Therese zijn er nog andere hervormingen geweest die niet zo lang stand gehouden hebben. Hè. Mm-hmm. En hiervoor is dus overgekomen dat er in Vlaanderen alleen nog maar hervormde karmelitessen zijn. Men noemt ze soms ook Theresianen. Ah. En in veel steden, like hier in Gent, de Theresiastraat of de Theresianenstraat. Hè. Dat is niet de kleine Therese van Lisieux, maar de grote van Avila.
Ja. Maar ook Therese van Lisieux was een karmelitest.
Ja. En Therese van Avila heeft spijt de moeilijkheid toch een enorm succes gekend daar in Spanje, dan Frankrijk, Vlaanderen, tot in Antwerpen. We hebben vorig jaar, 2 jaar geleden, 400 jaar Antwerpen, Stichting van Antwerpen, een medezuster van Theresia, is als Theresia gestorven is naar Frankrijk gekomen, Frankrijk naar Brussel, en dan gesticht in Antwerpen. Moederke van Antwerpen, zijn ze daar tegen. In tijd van de protestantisme, het ontmaan protestantisme. Die zijn dus veel talrijker dan wij. Een van de gekendste figuren daaruit is Edith Stein, de filosoof. Heeft Keulen ingetreden was, maar dan gevlucht voor het nazisme. En dan toch ooit opgehaald in echt in Nederland en gestorven in een concentratiekamp. Een grote filosoof, leerlingen van Heidegger en Husserl. Ja.
En is dat een voorbeeld voor u, van, bedoel, qua spiritualiteit?
Nee, dat van persoonlijk van die medebroeders, die dus het geluk hebben biechtvader te zijn bij de zusters, of lesgever. Vroeger hadden wij een reizende, ik moet niet zeggen school, maar 5, 6 paters die elk aspect van de spiritualiteit, Jan van Kruis, Klein Theresia, het gebed, de geschiedenis van de orde, gingen geven in de verschillende kloosters. Toen waren er 15 geloof, nu zijn er nog een stuk of 10 karmelitesse kloosters in Vlaanderen. En dat was zeer verrijkend. Voor eerst omdat je zelf moest studeren, maar ook omdat er uitwisseling was. Mm-hmm. En dat zij soms vanuit ervaring beter de orde kennen dan wij. Zij zijn, leef maar van dat even, zeg maar dat. Ja, ja. Geen tv, geen gazet, geen Antwerp. Ja. Leven met elkaar, bidden en gemeenschap vormen. En kennen gewoonlijk heel goed hun eigen ouders, Theresia van Avila en Jan van het Kruis.
U spreekt van Johannes van het Kruis. Wat is zijn specifieke betekenis geweest voor de Karmelieten?
Wel, als Theresia begonnen was en succes had met haar zusters, kwam de generale overste van Italië in Spanje, overste nog van de oude tak, die gehoord dat haar iets leefde. En dat, een beetje sceptisch, maar toch, goed vond, want Vasili van Trente was toen begonnen. Daar naartoe. En dus bezoekt die Theresia en zegt, ho, het is zo schoon, sticht er zoveel als je arm op uw hoofd hebt. In de nieuwe kloosters. Ja, ik kwam er nog een keer terug voor even vertrok, maar Theresia voelde al dat ze als vrouw de begeleiding van die mensen en het trotseren van de oppositie, de sceptisch van vele anderen en vooral van de oude tak, dat ze dan niet kon helpen. En ze vroeg aan de generaal of ze mocht proberen een paar kloosters te stichten voor paters die dezelfde spiritualiteit en de begeleiding van de zusters op zich wilden nemen. Hè. Je aarzelde en zei dan, oh, 1 of 2, dat mag zijn. En ze stichtten dan in Medina de Campo en daar kwam Jan van het Kruis uit de niet-hervormde karmel, afgestudeerd in Salamanca aan de universiteit in de theologie, kwam zijn eremis doen als jonge priester in zijn klooster. En Theresia hoorde dat en had gehoord dat zo'n dus flinke man was en zo'n heilige en dacht, dat is iemand die ik nodig heb. Je weet nooit. En zij nodigde hem uit voor een eremis in het klooster bij de zusters en klampte hem aan. En hij beet toe, want hij bekende dat hij niet voldaan was in de verzwakte manier van leven van zijn medebroeders. En dat hij heimwee had naar stilte, eenzaamheid en dat hij dacht naar de Kartuizers te gaan. Het is dat en dan niet, zegt Theresia, je bent zoon van ons lieve vrouw, je blijft bij ons lieve vrouw, maar ik ga zorgen dat je een thuis hebt. En dan heeft hij de overste van het klooster van de paters van Media ook kunnen aanklampen en die twee zijn dan begonnen met een heel klein stichting in de Ruelo. Heel primitief, zal je van Bethlehem, zei Theresia daartegen. Oei, dat niet leefbaar was, ze hebben al een paar jaar die moeten verhuizen van armoede. Maar mooi, en dat is de grote Jan van het Kruis geworden, die enorme steun geweest voor Theresia. Mm-hmm. Okay. En er veel voor geofferd, en kerkleraar geworden is. Hè.
Ja. Goed, we gaan er nog eventjes tussenuit voor een stukje muziek. En straks gaan we zeker nog verder. Ja, beste luisteraars, we bevinden ons nog steeds in het Karmelietenklooster in Gent, bij pater Theophile Maas. We hebben het daar straks al een beetje gehad over de spiritualiteit van de Karmelieten, over de Karmelietessen ook. En ik heb begrepen dat er dus een eerste, een tweede en een derde orde is. Hoe zit dat precies?
Derde orde is de naam die ze vroeger gaven. Dat is een soort, man, die zijn hiërarchie, maar een geleding in de orde. De eerste waren de kluizenaars, mannen allemaal. De eerste stichting allemaal mannen. Pas later met Sorit komen er ook vrouwen die willen dat leven delen en zelfs in groep willen leven. Af en toe waren dat al groepjes begeinen die horen van die nieuwe broeders en van Maria en willen een schapelier hebben. Zo heeft Theresia al, een van de zesde of de zevende stichting, een soort begeintjes, een twaalftal, met die opgenomen. Ze wilden Jan een proefjaar geven, maar ze zagen dat ze zo heilig leen, dat ze zagen, de maand is genoeg.
Ah ja. En legden ze dan ook een soort gelofte af of zoiets?
Die moesten dan toch opnieuw in de orde geïntegreren met gelofte.
Ja.
Maar dan met die Sorit zijn er ook veel leken die afhankelijk appelier wilden vragen of rond een klooster leven en iets meer intiemer wilden. En ze hebben dan een statuut, moet ik het noemen zeker, een soort structuur ontworpen, gegroeid, waar ook leken dus tot de orde kunnen beoren. En dat is kerkelijk goedgekeurd, dat zijn dus godgewijde mensen eigenlijk in de wereld. Dominicaan hebben ook derde orde, die Benedictijn hebben oblaten. Maar als ik goed onthouden heb, zijn juridisch de onze waarschijnlijk de enige die kerkelijk als kloosterlingen, als godgewijden, kloosterlingen, nee, want ze wonen niet in het klooster, maar godgewijden erkend zijn zo.
En die leken, zijn dat dan celibatairen, of kunnen dat ook getrouwde gehuwden met kinderen?
Met kinderen. En eenvoudige werkmensen en ook geneesheer, mensen van allerlei niveau, die dus komen om, als ze gevoelig zijn, meestal toch, zijn er ook wel een paar nieuwsgierigen bij, of die een steun zoeken, een groep waar ze solidair onthaald worden. Maar heel veel, en de echte roepingen, komen toch voor het wezenlijke van onze karmelregel om biddend te leven in de nabijheid van de Heer zo. En beschikbaar te zijn in een beroep, of met vrijwilligerswerk, voor zijn rijk, voor zijn kerk. Heel dicht bij het evangelie toch. Op allerlei vormen, geneesheer, professor in een college.
En hoe treden zij dan toe?
En die komen dus kennismaken eerst, in de maandelijkse vergadering. Dat gaat hier door voor Gent. Er zijn in Vlaanderen nog zes afdelingen. De meest talrijke en meest vitaal is Leopoldsburg, die nu verhuisd is naar Scherpenheuvel. De karme Leopoldsburg van de zusters is gesloten en ze zijn verhuisd naar Scherpenheuvel. Dat zijn 40, 45 mensen. Heel mooi en veel jonge mensen nog bij. Hoopvol en bemoedigend in deze tijden.
Ja, absoluut.
Een hele opgave voor ons om ze te begeleiden. En zij zelf, want zij zijn leken. Hè. Normaal moeten zij een eigen potje komen. Mm-hmm. Maar die vorming van die mensen vraagt heel wat tijd. Maar goddankelijk, de reagenten zijn ze tamelijk goed op dreef. En hebben dus na de kennismaking, dan een maand of zes, dat ze intenser meeleven. En dat onder toezicht van de verantwoordelijke vormingsmeester, wat controle is, toezicht. Of wat gaat om dagelijks een half uur stille gebed te doen. Een keer of drie, vier per week proberen naar de week, naar de mis te gaan. Om Maria een plaats te geven in hun leven. En om solidair te zijn met de broeders om elkaar te helpen. Ze hebben een soort gelofte van armoede. Dat wordt dan individueel gezien of ze kunnen iemand helpen. Of samen gezegd, kijk, Maria heeft haar man verloren. En voorlopig heeft ze geen inkomen, kunnen we iets doen. Of dan een collecte of iets. Dat is heel bescheiden, maar toch.
U hebt zo'n begeleiding gedaan, dacht ik. Hè, van
ik heb de lange tijd een afdeling gehad in Brugge. Onder meer met als voorzitter de vader van Carlo. De grootvader van Carlo, de heer Schepens. Mensen die al meestal toen toch wat ouder waren, maar af en toe toch nog een keer in weerstand voor jongen weer.
En als en dan, u dan denkt van, ja, die mensen kunnen, zijn inderdaad geschikt om...
Dan,
wat gebeurt er dan?
Moeten zij een aanvraag doen om lid te worden en krijgen ze schapelier opgelegd. Uh-huh. En zijn dan in vormingstijd, dan hebben ze 3 jaar dat ze begeleid worden, elke maand de maand met de groep en 1 keer een vormingsnamiddag of een vormingsavond. Nou, dat gebeurt dan meestal thuis bij de vormingsmeester. Nu zijn ze hier voor de eerste keer in 4 jaar met 6 die zo in de vorming zijn. Mm-hmm. Van alles maar een flink. We zijn zelf verbaasd, hoe komt dat nu allemaal een keer? Mm-hmm. Ja. En ze hebben goddank iemand die zich zeer tweeën, die zegt een sociaal assistent geloof ik, en dan een gewezen leerkracht van een grote school hier, die ze echt ingewerkt hebben, een jaar of 2, 3, om de karmel te kennen, de geschiedenis, om te kunnen wat lesgeven en wat vorming, en om bescheiden zeker toezicht te houden. Hè. Want de leken zijn niet zoals wij die altijd thuis wonen. Onze overste kent ons door wat we zijn aan het doen. Hè. Mm-hmm. Maar die ziet je niet. Kan die vroom zijn en op straat heel anders zijn. Ja. Maar de sfeer is goed. Ik heb er veel plezier aan beleefd ook. Aan deugd, ja.
En zij leggen dan ook geloften af?
Dan leggen ze na 3 jaar geloften af.
En welke zijn
dat? Geloof dat hun eerst voor 3. Het is een beetje veranderd dan ondertussen. Hoe dat nu 3 keer in een jaar is. Dat is gelofte van gehoorzaamheid. De regelen, een statuten.
Gehoorzaamheid aan de regelen.
Aan de regelen, ja. Een eigen constituties noemen ze dat. Mm-hmm. Een aangepaste vertolking is van onze regel. Mm-hmm. Ook wel de regel, af en toe een keer iets bijvoorbeeld, ze vinden geen vormingsmeester. En daar zit er al iemand die al 20 jaar in de seculiere karmel is en die specialist is. Uit hobby, in Therese van Avila, dat ze zeggen, hey, je gaat de vorming geven, 3 jaar. Dan moeten ze maar knikken. Maar niet zo dat ze buiten gezet worden, als ze dat niet doen, maar toch zo dat ze weten, moet dat doen, God vraagt dat. Ja. Momenteel is de sfeer hier in Gent zeer goed. En dan uit de reer kunnen ze, ik denk niet dat het verplicht is, er doen voor 3 jaar of voor eeuwig zijn gezien. Naast de gehoorzaamheid is er dus ook zuiverheid volgens uw levensstaat.
Ja.
De trouw aan uw vrouw.
Dat is verschillend volgens celibataire of gehuwde waarschijnlijk.
Nu zijn bij die 6, denk ik toch, 3 celibatairen, denk ik. 2 dames, of je vrouw en een meneer, en dan 2 huisvaders. Maar daar schijnen ze, maar geen biechtvader van die mensen, als biechtvader zou zijn, mag toch niks ervan zijn. Maar ik heb de indruk dat het toch een gaaf publiek is. Mm-hmm. Zal er wel een keer iemand zijn die een keer wat verliefd geraakt, misschien op de secretaris, of die een keer een tijdje als celibatair dan weer een opflakkering heeft. Maar het komt me voor zover die mensen aanvoelen en toch af en toe een keer wiegt me door dat dat een goddank een gaaf publiek is. Ze zouden overigens dat gemetsleven niet volhouden als hun hart niet zuiver is. Mm. Dat is de eerste conditie. Als je God wilt zien, moet een zuiver hart hebben, als je hem wilt vinden. Maar die stichten soms toch ook soms. Voor die armoedebeleving heb ik daar momenteel wel niet meer verantwoordelijk.
Dat is de derde gelofte dan?
Dat is de derde
dus je hebt naast de gehoorzaamheid, de zuiverheid en dan de armoede. Want dat is soms moeilijk voor leken om dat te beleven.
Dat wil momenteel zeggen, niet meedoen aan de roes van hel en bezit en grootheidswaanzin. Sober leven en af en toe toch een keer, ja, in sommige groepen doen ze dat samen, een actie voor, hoe dat in Scherpenheuvel was, ik ben niet zeker wat het thema juist was, voor een missionaris, de broer van een van die mensen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En hoever dat ze dan mild zijn of niet, daar kan ik niet over oordelen. Ik heb wel, aan marge nu even, een Maria-congregatie hier opgevangen.
Ah, ja.
Dat zijn de mensen die bij de Jezuïten aangesloten zijn. De Jezuïten hadden geen derde orde, maar wel de Maria-congregaties. Die zijn daar even verzeild. En die verbazen mij met hun edelmoedigheid. Maar die hebben geen geloften, maar wel een statuut zo. En daarin staat dat ze gezamenlijk ook iets gaan doen in dienst van de kerk en ook voor de armen. Het liefst werken die de kerk beaamt. En wij steunen nu met die mensen een weeshuis in Zuid-Amerika, Brazilië. En daarna hadden ze een gevangenis geloven, met jeugdgevangenis of iets. En dan verbazen ze mij met de mildheid.
Is dat misschien de invulling ook van die armoede bij gezinnen dan bijvoorbeeld, dat je moet ergens een tussenweg of een evenwicht zoeken tussen voldoende middelen voor uzelf en voor de kinderen als die er zijn, terwijl anderzijds toch voldoende mild zijn naar anderen?
Dat zagen we en dikwijls, als ik dan verantwoordelijk was, en nu de nieuwe pater David, die verantwoordelijk is, en de voorzitter ook wel, je moet hier niet te mild zijn als je nauwelijks toekomt voor de studies van je kind. Dat is de eerste vorm van armoede. Je gaat gebruiken voor je gezin.
Ja.
Het milieu waar je leeft. Daar heb ik niet. En dat is het moeilijkste geloof in die zin dat toezicht daarop is zeer delicaat. Mm. Sommigen komen zelfs, zoals in de handelingen, Safira en dan Jozef met zijn stuk grond verkocht, komen zelfs aan, we hebben ons huis verkocht, we gaan een appartementje hier, doet dat maar voor de missies of zonder veel compliment. Terwijl anderen moet je toch een keer herinneren. Allee, je hebt ook gelofte van armoede. Wat doet je daarvoor? Hè? Dan moet je zeggen, tracht sober te leven. En mild te zijn als ze omgaan voor broederlijk delen. En we steunen dit of dat werk. Veel meer kun je daar niet. Dat is de meest persoonlijke belofte, denk ik. Allee, waar elke eigen geweten moet oordelen. Met oren aan zijn vrouw en kinderen. Hè. Maar goddank is een herleving. En dat verbaast ons. Maar Scherpenheuvel daar nu, hier, Kortrijk ook nu weer, hier in Gent. Maar moet je me niet binnen de eigen bestuur, maar we zien dat wel en we horen dat wel, dat dat vreugde is voor veel, voor die mensen zelf en ook voor ons.
U zegt een herleving, is dat al een tijdje bezig? Zouden we kunnen zeggen, we hebben nu vorige week de heiligverklaring van Paus Johannes Paulus II gehad, zou dat een stimulans geweest zijn om terug
voor hen?
Nieuwe evangelisatie.
Ik denk dat al terug voordien begon is.
Toch
dat
wel.
Sinds een jaar of twee, drie zo. Dat is in de wegen van de voorzienigheid. Maar wij vragen ons dan af, paters onder elkaar, zijn dat toch symptomen zo van een herleving bij ons volk? Hè? Ook die veelvuldige biechten op die 24 uur zo, hè? Van einde en ver zegt hij toch, waarom komen ze? Ten midden de nacht om 11 uur andere vier jonge gasten. Aarzelen, kijken. Elke keer gaat hij in de biecht en komt mama op de biecht. Er moet ergens iets aan het roeren zijn, toch? En dat is bemoedigend. En dat zeggen we dikwijls aan onze derde orde, toch? Jullie zijn de brug tussen ons en tussen bisdom naar het echte leven. Hé. Daar staat gij middenin. Als gij blijk geeft van geluk en vreugde en van solidariteit en van het recht aan taartsen, dan zijn we gered. Hé. Komen ze wel. Horen de wekken voor een trend bij preken, maar zijn doen. Dat zeggen we denk ik zonder elkaar. De pater zei al lachend zo. Onze karmelitessen doen, wij preken.
Maar er zijn dus ook jongeren die terugkomen. Hebt u de indruk dat de jongeren precies toch meer openstaan voor het geloof?
Dat heb ik de indruk. We hebben hier onze jongste pater is een jaar of twee geleden op vraag van studenten hier in Gent. Gent is een studentenstad, dat weet je wel. Hoe verhoogd. Komen vragen om wekelijks een uur, liefst een beetje geleid, aan bidding. De woensdagavond van 8 tot 9 in de kerk. Die verwarmen. al verlicht als we maar mogen bidden. Met uitstelling van het hele sacrament. Toch heel typisch. Hè? Onze kerk is nu wel een schone kerk. Hè? Rustig, hoort niet veel. Waarom ze gekozen hebben, weet ik niet. En dat lukt. Ze noemen dat Holy Hour, Heilig Uur. Dat zijn 25, 30, 40 mensen. Door van zo de helft, twee derde toch jongeren. Dat verbaast ons altijd zo.
En wat gebeurt daar precies? Dus gedurende een uur is er aanbidding?
Een uur is er aanbidding, ja.
Ah, ja.
Ze beginnen met een lied of een ding. En een paar spelen een gitaar of iets. Of een viool en een eentje zingt. Mm-hmm. Ze vullen het op, maar heel rustig. En met lange pauzen stilte. En altijd uitsteken van het sacrament. Ik dacht dat enkele vurige mensen die dat willen, dat zal niet lukken, maar dat lukt.
Mm-hmm.
En dat ook die nieuwe roepingen voor de seculiere karmel, de derde orde. En zo'n ding bemoedigen ons dan. Zijn er zit toch iets aan het groeien weer, hè, aan het leven. Maar de drempel is soms nogal hoog. Wat ik daar zei, die gisteren die daar kwam, die zei, ik wil een keer een pater zien, zo iemand die dan de mystiek begenadigd is. Dat is nog altijd een drempel, zo. Ik weet niet van waar ze op vermoed dat ze van Antwerpse komt. En die lopen rond en ik had een paar maanden met een vriendin zijn hand bezocht. En die heeft die deur stond om en ik heb binnengewist in de kerk en gezegd, ja, hier is iets dat ik aanvoel, de aanwezigheid van. Ik ben altijd volk in de kerk, dan moet ik terug gaan. En die kwam ook terug de vrijdag weer een wichtas voor me, dat kwam uit een bistoel en dan was zo met die paard ook gaan spreken.
Maar het is toch mooi dat het toch kan in een tijd dat er zoveel materialisme en zoveel media overal...
Paradox, helemaal tegen de wagen, de wind in, komen die dan toch.
Ja.
En die sfeer van die jongeren, de woensdagavond, is blij, open zo. We moeten weer geen koffie aanbieden of een glas bier nadien. Dan zijn ze leuk gelukkig als er geweest. En dat ze ook een ander jonge mens die ook bidt en die ook Jezus graag ziet.
We moeten helaas gaan afsluiten. Het programma loopt op het einde. Nog een laatste vraagje. Zou u nog iets willen zeggen, specifiek naar de luisteraars van Radio Maria? Hebt u nog een boodschap die je nog zou willen meegeven?
Ik zou graag toch zeggen dat ik dankbaar ben dat ik eens heb mogen getuigen dat er nog gelukkige priesters zijn. Mensen die een miserie en een zwakheden kennen, maar die toch in alle omstandigheden, zij het dan in een specifieke roeping toch, als karmeliet, toch gelukkig zijn. En hoop ik toch, het is mijn indruk, toch ook veel mensen laten proeven van dat geluk. Ik heb het niet op zak, maar de Heer is mijn bron van vreugde en die langs hem dan toch weer ademen of perspectief hebben voor hun leven en boodschappers gaan zijn, denk ik, van de blijde boodschap. Daar gaat het toch om. Hè? En dus moeten we allemaal, beste luisteraars, toch blije, hoopvolle mensen zijn. De Heer leeft en is in zo'n min. Hij slaapt niet. Hij is werkzaam. Straks komt hij zelf met de Heilige Geest. Hè?
Inderdaad.
Bedankt voor uw aandacht allemaal. Ja.
Alleszins ook voor u heel erg bedankt namens alle luisteraars van Radio Maria. Hartelijk dank.
We zijn er graag nog bij. Dank.